Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Oké, daar zijn we weer met Paperback Radio, een nieuwe aflevering en met een nieuwe gast. En onze gasten zijn altijd bijzonder, maar deze heb ik geselecteerd op grond van zijn multifunctionele aanwezigheid op deze aarde, mag ik wel zeggen. Want hij is popjournalist, radiomaker, televisiemaker, journalist. Wat ben je nog meer? Huisvader?
Limoncello-maker, illegaal.
Kijk, dat bedoel ik. Dan hebben we het over Tino Stuy. En Tino heeft een boek geschreven. Dat heeft al een zeer opmerkelijke titel. Dat heet Hollywood aan zee. Dat mag je eerst even uitleggen.
Het boek bestaat eigenlijk uit twee gedeelten. Het bestaat uit de eerste helft gaat over mijn strapatsen in de mediawereld, zal ik maar zeggen. De afgelopen 30, 35 jaar. En het tweede gedeelte gaat over mijn dorp en dat is Zandvoort. Ja. Vandaar dat mijn goede vriend en collega Peter Smolders bedacht, we noemen het Hollywood aan zee.
Want Hollywood staat voor de Gooise matras.
Ja, Hollywood staat voor Hollywood Hilversum, waar het toch het meeste gebeurt op mediagebied nog steeds. En ja. De zee is waar ik geboren en getogen ben.
Ik las het uit. Gisteravond om 11:30 dacht ik, ik ken Tino inmiddels beter dan mijn eigen broekzak. Want je bent erg openhartig over al je avonturen die je hebt meegemaakt in Medialand en daarbuiten. En het is zeer vermakelijk, moet ik zeggen. Het zijn verhalen die al eerst op Facebook zijn verschenen, geloof ik. Of niet?
Ja, nou, ik had natuurlijk. Ik had niet zoveel tijd meer om te schrijven. Ik ben, zoals je weet, want wij kennen elkaar. We mogen tutoyeren, want we kennen elkaar enige tijd, gelukkig. Ik heb toch wel wat sporen als journalist achter mij. En. Dus ik schreef vroeger wel, maar daarna ben ik in de televisiewereld beland geraakt in allerlei gekke en uiteindelijk in allerlei bobo-baantjes en grote mensenbaantjes. En ik had geen tijd meer om te schrijven en het afgelopen jaar had ik weer tijd om voor mezelf leuke stukjes op te schrijven. Ook een beetje, en die zette ik wel eens op Facebook. En daar werd ik eigenlijk op een gegeven moment werd ik wel gestalkt door allerlei mensen die zeiden, joh, wanneer... Geef nou eens een boekje uit van die stukjes. Je schrijft zulke leuke kronkeltjes. En doe er wat mee. Ja. En een vriend van mij heeft een uitgeverij. En die zei, ja joh, laten we dat doen. En we knallen er een kafje omheen. En zo simpel zit het eigenlijk. Het is gewoon een beetje onder dwang van mijn Facebook vrienden is dit ontstaan. Ja. En dat is wel zo leuk dat ik nu elke week weer een paar schrijf. Dus Hollywood aan zee 2 is al onderweg, zou ik je zeggen.
Is dat zo?
Jazeker. Het gaat me nu om dat het is toch fijn als mensen het leuk vinden van, goh.
Maar heb je niet al je kruid al verschoten? Want ik bedoel, wat kan een mens meemaken in één leven?
Ja, dat vond ik wel grappig. Er vroeg iemand van, een radiojournalist die belde mij vorige week op ter voorbereiding. En die zei, Tino, ja, mag ik je één ding vragen? Ja, is het allemaal echt gebeurd? Ja, dus het is geen woorden gelogen. Er zit niets, nee, ja. Dus, en er is nog genoeg, er zijn nog genoeg dingen waar ik nog over kan schrijven, denk ik.
Ja, we gaan ook in deze uitzending niet het hele boek bespreken, want dan...
Dat is voor niemand leuk.
Nee, maar dan hoeft niemand het ook meer te kopen. En het is wel de bedoeling dat dat natuurlijk gaat gebeuren. Maar er staat ook zoveel in dat we de hele middag of de hele avond, de hele nacht zouden kunnen vullen met deze verhalen. Maar we gaan er wel een paar noemen. Maar eerst even over jouw carrière. Want hoe oud ben je nu? Wat doe je nu?
Ik ben 58.
Oh, een mooie leeftijd.
En wat ik nu doe, ik ben eigenlijk gewoon weer een ouderwetse ZZP'er.
Ah.
Ik doe... dank u vriendelijk.
Dat is de koffie.
Dankjewel, Rink. En ik adviseer. Ik geef les aan hogescholen in creativiteit. Ik geef lezingen. Dat doe ik dan op commerciële basis. Ik adviseer mediabedrijven. Ik ontwikkel concepten. Ik coach presentatoren voor COC Kennemerland. Ik maak 2 uur vrijwilligersradio. Ik adviseer Transgender Magazine. En wat doe ik nog meer? Oh, ik maak een videoserie over grootmeesters.
Zo.
Ik ben aardig onderweg, zal ik maar zeggen.
Ja, want ik dacht, als je zoveel hebt meegemaakt, zoals in dit boek wordt beschreven en verwoord, denk ik, nou, dan val je dan niet in een groot zwart gat als het is afgelopen, als die periode voorbij is, als dat tijdperk is afgesloten.
Nee, geen zins.
Okay.
Nee, want kijk, het tweede gedeelte. Het is wel grappig, van de mensen in de mediawereld, die vinden eigenlijk het tweede gedeelte van het boek in veel gevallen interessanter. Omdat het gaat over ontmoetingjes met een blinde mevrouw die ik help oversteken. En niet dat ik met voor een videoclip van Geert Joling alle bordelen van Noord-Thailand heb gezien. Ja, dat vinden mensen wel leuk om te lezen en wellicht ook grappig. En als ik heel eerlijk met je ben, dat ik dat niet meer doe, dat vind ik helemaal niet zwerger, Frans. Ja, dat spijt me. Ja. Nee, dus het zit natuurlijk allemaal in de kleine dingen. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik dat die kleine verhaaltjes of een goed gesprek met een voorzichtig gezegd een lid van de limonademafia vind ik af en toe grappiger dan...
Maar ik bedoel eigenlijk, het was opwindend. Het was avontuurlijk. Het was af en toe sensationeel. En het rijtje wat je nu opnoemt, dat is allemaal indrukwekkend, maar niet echt opwindend.
Nee.
Is dat erg?
Nee.
Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt, dat het af en toe gaat kriebelen. Dat je denkt, nou...
Nee, maar weet je, we hebben uit helikopters gehangen en weet je... Ik kan er niet elke avond nog in de lampen gaan hangen ergens. Ik doe dat met veel liefde en plezier, hoor. Mm. Maar het is ook wel eens fijn als je achter 5 minuten gewoon een goed gesprek bij een open haard hebt met een goed glas homemade limoncello en een goed gesprek.
Nou, dan ben ik in ieder geval op dat punt weer gerustgesteld.
Ja, toch?
Ja, zeer zeker.
Maar er wordt nog steeds doorgezakt en enorm gelachen, hoor. Maak je geen zorgen.
Oh, oké. Nou, dan hoef ik me daar ook geen zorgen over.
Geen zins rustig.
Nee, we gaan het over je boek hebben, Hollywood aan Zee. Zeer vermakelijk en ook zeer terecht dat je het allemaal hebt opgeschreven. Want welk mens maakt dit allemaal mee? Je bent begonnen als leerlingsjournalist bij de Beverwijkse Courant, geloof ik.
Ja, Midwijk en Beverwijk. Huis- en huiskrantje waar je eigenlijk allemaal wel mag beginnen als journalist.
Ja, je begint met een schoolkrant eigenlijk. Hè?
Ja, nou, daar werd ik voor uitgeloot.
Oh ja.
Nee, waarschijnlijk. Ik was niet geïnteresseerd in de schoolkrant.
Nee.
Ik was heel vroeg verliefd op een meisje. Ja.
Oh ja.
Heb je geen tijd voor schoolkrant?
Nee, dat is duidelijk. En toen ging je naar de Beverwijkse Krant. Wat deed je daar?
Het grappige aan de Beverwijkse Krant, dat was de midweek. En ik werd gevraagd door iemand of ik stukjes kon schrijven. Ik was zo aanmatigend te denken dat me dat wel lukte. Dus daar ben ik eigenlijk gewoon begonnen. En dan ben je de huis- en huiskant. Dan moet je schrijven over de opening van de fietsenzaak. De aanbieding van de slager. Een sportwedstrijdje. En zo on. En de formule van die krant was dat er elke week een bekende Nederlander op de voorpagina stond. Dus ik ging als leerlingsjournalist met mijn opschrijfboekje en mijn slechte stropdas. En mijn geleende auto naar de Connie Stewarts van deze wereld, de Pauw van Vliet. Ik sprak alle grootte der aarde. En dan kom je natuurlijk aan met een opschrijfboekje met een bibberende onderlip. Als jongetje van huis en huiskrant. En dan maak je de mooiste verhalen. Want je krijgt de mooiste verhalen als je bij de ziekenomroep werkt of bij de huis en huiskrant.
Ja.
Je moet niet binnenkomen en zeggen dat je voor het HP werkt. Want dan gaan ze op slot.
Ja, duidelijk. Ja.
Dan is er bang voor wat er gezegd wordt. Dus ik maakte de mooiste verhalen en ik was ook overal welkom. Dus
die tijd is wel veranderd, want toen had je nog een adresboekje met alle telefoonnummers van de Nederlandse sterren en soms ook een paar buitenlandse types erbij. Maar nu kom je niet meer langs de woordvoerders, geloof ik, en het management, et cetera.
Nou, dat hoef ik ook niet, gelukkig. Want als ik ze wil spreken, dan krijg ik ze wel te spreken, uiteraard. Maar ik hoef ze ook niet te spreken, maar dat is mijn baan niet om deze mensen meer te interviewen. Maar er is natuurlijk wel wat veranderd, ja. Het was allemaal wat toegankelijker in het verleden en makkelijker.
Ja.
Maar het is nu vanaf de andere kant, hè. Want zij hadden in het verleden, hadden de zogenaamde BN'ers, je hebt het over de populaire, de volkszangers en de artiesten, om de theaters te vullen. Jos Brink, die belde mij gewoon dat er weer een musical aankwam. En die maakte ook echt tijd.
Ja.
Want dan schreef ik een stukje in de Story, in de Panorama, in de Hitkrant, in de Zondagskrant. En dan was je in één keer, was hij klaar, had één gesprekje.
En dan stuurde je 5 nota's.
Ja, natuurlijk. Ja, zo simpel was het. Ik stelde een hitkrant, stelde ik de vraag wanneer ik voor het laatst gehuilde, wat is je lievelingskleur? Ja, voor het Panorama kreeg het een andere toon. Dus de bekende mensen, daar kwam ik bij al die bekende mensen over de vloer, omdat ze kenden mij van dat krantje nog. En toen ik later als pooljournalist ging werken, was het in één keer klaar.
Wat is een pooljournalist?
Dan schrijf je dus voor diverse bladen en tijdschriften in verschillende stijlen.
Ik dacht dat je aan de rand van het zwembad zat.
Ja, dat heb ik ook regelmatig gedaan. Met jou ook trouwens.
Ja, dat
Nee, dat klopt, ja. Maar Poulsen is inderdaad, dan schrijf je voor diverse bladen in diverse stijlen.
Ja.
En dat ging goed af.
Ja. Maar je bent ook omroepbaasje geweest.
Ja.
Dat lijkt me verschrikkelijk.
Vergaderen. Nou, dat viel in mijn geval wel mee. Omdat de plekken waar ik gezeten heb bij omroepen, bij BNN, dat hebben we zelf met een aantal vrienden opgericht, die omroep. Dus dat was alleen maar leuk. Dat is een mooi, groot avontuur natuurlijk, als je een omroep mag oprichten. Bij RTL zat ik in het programmamanagement, maar dat werd op een gegeven moment wel commercieel. En op een gegeven moment had ik 22 programma's aan te sturen. Dan is het niet zo. En als je dan alleen maar Telekids leuk vindt om te doen met Carlo en Irene en de rest vind je eigenlijk maar onzin, dan wordt het wel een beetje, dan moet je er maar een keertje mee stoppen. Dus ik ben wel een beetje heen en weer gewapperd van de publieke omroep naar de commerciële en productie, een beetje over gezeten. En de laatste 10 jaar, voordat ik weer voor mezelf begon, werkte ik bij de KRO en Chervé als creatief opperhoofd. En dat is op zich wel leuk, want dan was ik verantwoordelijk voor programma's als de Keuringsdienst van Waarde, maar ook Over Mijn Lijk, dat was met BNN, maar Over de Streep.
Over Mijn Lijk.
Over Mijn, ja, dat is van BNN. Sorry.
Tino.
Sorry.
Ja.
Frans. Ja. Maar dat soort programma's waren interessant, Over de Streep, Uit de Kast.
Ja.
Dat waren natuurlijk mooie programma's die maatschappelijke
relevantie
hadden. En dat vond ik wel leuk om te doen. En nou ja, dus ja, veel vergaderen. Maar ja, zoals een grote ziener ooit zei, vergaderen is voor de talentlozen. Hij heeft grotendeels gelijk.
Ja.
Dus ik probeerde mijn vergaderingen te beperken.
Is dat een humane, zachte, empathische, menselijke kant van je? Dat je dat soort programma-formats hebt gemaakt?
Lees het boek, zou ik zeggen.
Ja, heb ik gedaan.
Nou, dan zou je toch moeten denken dat ik niet de allergrootste lulbenen ben of zo.
Je moet het nu over jezelf
hebben. Ja, dat vind ik een beetje moeilijk altijd. Vooral als het,
dat begrijp ik, ja, maar dit is een interview. Dus
überhaupt, ja, maar dus, ik vind het überhaupt aanmatigend te denken dat iemand iets moet oplezen wat ik geschreven heb. Maar, nou ja, ik vind het interessant om programma's te maken die mensen raken en die ook ergens over gaan. We hebben thuis, mijn vrouw is ook televisiemaker. Mijn vrouw maakt The Masked Singer. Daar kijken 4 miljoen mensen naar. En ik maakte dan een programma over transgenders. Daar keken 140.000 mensen naar. Maar dat vond ik minimaal zo belangrijk en interessant.
Oh, bij elkaar opgeteld kom je toch ook naar.
Oh, kom je over de 4 miljoen, dat is waar. Maar de relevantie vind ik dan belangrijker dan het amusement. Want dat is vooral, en zeker in deze periode, is amusement natuurlijk heel belangrijk. Maar
je balanceert natuurlijk wel een beetje. We gaan zo weer over je boek beginnen hoor. Maar ik kan me voorstellen dat je met dat soort programma's toch balanceert. En dat komt in je boek ook wel voor. Hè? Op het randje van wat wel kan en wat niet kan.
Ja.
Wat betamelijk is. Wat,
zeker.
Kan je er iets over zeggen? Wat je ook
je moet heel goed nadenken over. Wanneer je programma's gaat maken over zware thema's. Kijk, toen ik bijvoorbeeld. Ik zal je uitleggen hoe een programma tot stand komt. Een collega van mij die scheurt een knipsel uit de krant. En daar staat in dat een vergoeding voor iemand een transpersoon, die wordt niet vergoed. Dus als jij flaporen hebt, wordt het wel vergoed. Maar als jij een verkeerd lichaam zit en je wil daar iets aan laten doen, dan wordt het niet vergoed. Dat vond ik nogal vreemd. Op de zachtste zegt waarom. En dan ga je dat bevragen. Waarom? En zo kwam ik verder en verder en verder. En toen dacht ik, moeten we daar niet iets aan doen? Dus toen gepraat met de producent. En toen vond ik dat er een programma over moest komen. En toen zei een collega van mij. Ja, maar dat zijn allemaal freaks. En toen ging het licht helemaal aan bij mij. Want dat is niet zo. Want ik ken een transpersoon van dichtbij. En daar mag je alles over zeggen.
Maar niet,
dat het freaks zijn. Nee, dus dan ga ik aan. Dus dan komt de onrecht en dan wil ik het weten. En zo zijn we dat gaan ontwikkelen. Toen ben ik gaan kijken, ben ik gaan praten. En het bleek dus dat er nogal wat speelt in de wereld van de transpersonen. En zo heb ik uiteindelijk, volgens mij is nu al voor het 4 of 5 jaar, wordt Hij Zijn Zij gemaakt. Eerst met Arie Boomsma.
Ja.
En daarna met Jan Kooijman. Maar wat we dan doen, en dat is wat je bedoelt, denk ik, is dat ik dan wel psychologen ga inschakel. En dat, gelukkig kan dat vanuit de publieke omroep.
Ja,
deze programma's worden ook wel de commerciële gemaakt. Ik weet niet of de nazorg er net zo groot is. Maar dan lopen er continu psychologen bij. Want we kunnen het niet zo hebben dat wanneer iemand zijn hebben en houden op televisie gooit en zich uitspreekt, dat je dan door de hele straat wordt nagefloten en geplozen. En dat je dan gevonden wordt in bed met doorsneden polsen. Want dat is natuurlijk waar je hebt continu te maken met dat soort gevoelige onderwerpen. Dus ik had wel continu of psychologen rondlopen of mensen die hulp boden. En er wordt goed over nagedacht.
Je biedt mij een heel mooi bruggetje aan als je het hebt over doorgesneden polsen. Er staan 2 hoofdstukken in je boek. Hollywood aan zee. Wat overigens bestaat uit 58 prachtige pareltjes.
Dank je vriendelijk.
Maar daar staan 2 verhaaltjes in over een dame die haar dood aankondigde. En waar jij toch min of meer een stokje voor hebt kunnen steken.
Ja, dat is wel. Ik ben nog steeds van plan om een keer aan te bellen, maar ik durf niet.
Nou, vertel eerst even wat over gaat.
Ja, er komen natuurlijk altijd brieven binnen op afdeling klantencontact bij omroepen. En dat is dan meestal gaan ze vragen van: goh, wat een leuke jurk had Pascal aan. Of wat een leuke trui had Pietje Puk aan. En welk muziekje wordt er gebruikt voor de opening? En nu kreeg ik een mailtje binnen van iemand van klantencontact. En die zei gewoon, ik heb hier een mail voor je. Misschien kun je er wat mee. En die vrouw die kondigde haar eigen zelfmoord aan. En vroeg of ik daar een camera op wilde zetten.
Ja. Ik moet erom lachen. Maar
ja,
dat
natuurlijk. Maar
dat
is zo krankzinnig. Ja. Een slecht geschreven mail. Dat je denkt, ja, misschien moet je er iets aan doen. Maar ik ben er klaar mee. En dan kun je dat kun je niet naast je neerleggen, Frans. Daar moet je wat mee. Dus ik ben uiteindelijk met een collega van mij. Heb ik een afspraak met die vrouw gemaakt. Daar zijn we langs gegaan. En toen kwam ik binnen in een huisje in Utrecht ergens. En die vrouw stond met een schaal met soesjes in de deuropening. En was heel vrolijk. En toen ben ik gaan zitten. En het eerste wat me opviel is dat de huiskamer... het waren alleen maar spijkertjes. Daarom heet het stukje ook haakjes aan de muur. Ze had alle schilderij al weggegeven. Dat is echt beklemmend, kan ik je vertellen. Als je daarin terechtkomt. En die vrouw die... was een soort van opgewekt en die ging aan mij vragen of ik haar kon helpen. Want ze had via een Chinese website had ze pentobarbital besteld en ze wist niet of het genoeg was. En ik kwam in een raar gesprek terecht. En dat was best wel... Dus toen wij weggingen, wist ik niet wat ik moest doen. En toen heb ik haar afgeraden om het in een hotelkamer te doen. Want ze had het helemaal al gepland toen ze het ging doen. Ik zei, ik kan wel proberen uit het hoofd te praten, maar ga eens met iemand praten. Dat wilde ze ook niet. Toen heb ik heel veel moeite gedaan om de arts te spreken. Nou, die heeft op de wet de privacy, mag dat niet. Uiteindelijk kwam ik achter dat hij toch contact had gezocht. Als ik het nu over heb, krijg ik het weer koud. En toen dacht ik dat ze het niet zou doen, want ze zou naar Spanje gaan. En ze had nog afstand, dat ze zou brieven sturen. Nou, kortom, lang verhaal kort. En uiteindelijk kreeg ik plotseling, 1 september zou ze er een eind aan maken. Want ze had de huur ook al opgezegd per 31 augustus. En toen kreeg ik in juni of juli een mailtje van haar. Ik ga nu mijn computer op fabrieksinstellingen zitten. Bedankt voor alles wat je voor me gedaan hebt. Tot ziens en bedankt.
Maar je komt er in het boek nog een keer op terug.
Ja.
Waarom was dat?
Nou, dat is omdat ze mij toen dat mailtje sturen. Dit was tot ziens en bedankt. Ik had gehoopt dat ze er hadden overgehaald om het niet te doen. En ineens kreeg ik het verhaal dat ze het wel ging doen.
Ja, ja.
En toen raakte ik in zo'n paniek. Want toen wist ik niet wat ik moest doen. Ja. Dus ik heb de politie gebeld. En gezegd, luister, ik heb kennis van iemand die een eind aan haar leven wil maken. Alleen ik wist niet meer waar en ik wist niet hoe. Want ze had me wel verteld. Maar ze zou het in september. Dus ze had het vervroegd. En toen zei mijn collega destijds. Die zei, oh, volgens mij was het in het Fletcher Hotel Nieuwegein. En toen kon ik maar één ding doen. De politie bellen en zeggen. Ik denk. En toen ging zij bellen. En toen bleek onder haar naam bleek een hotelkamer geboekt te zijn.
Aha.
Dus zij. En toen heb ik gebeld, hoe laat was het? 1 uur, geloof ik. En ze kon om 2 uur de kamer op. En toen heb ik de politie gebeld. En
toen schreef ze later nog een briefje. Nou, bedankt, ik zit nu in een gesloten inrichting.
Ja, ja, toen de politie kwam net op tijd binnen. Zij zat onder de douche. Het glas met gif stond al klaar. En ze hebben er tegengehouden. En toen kreeg ik een laatste mail van haar.
Heftig.
Met een soort verwijt. Ik heb nu helemaal niks meer. En, ja. Nou ja.
Wat een dilemma.
Kon niet anders. Ja, Frans, dat is een duivels dilemma.
Ja, verschrikkelijk.
Ik had nooit de andere kant op kunnen kijken. Wat moet je doen? Als jij weet dat iemand vandaag aan de overkant in dit gebouw van dak gaat springen om 1 uur, dan kan je toch niet...
Zeg maar, nou ga je gang.
Ik had hem ook wel kunnen laten gaan, maar dat zit niet in mijn... Dat kan niet.
Nee, duidelijk. Nou, dat was even de serie.
Nou ja, er zit voor mij toch nog een kleine documentaire in. Want ik wil gewoon weten hoe het met haar gaat. Maar
ja, duidelijk.
Als ik aanbel, krijg ik misschien een klap op mijn poefert. Dat zou ook nog kunnen.
Je weet het nooit. Ja. Nou, was je heel goed met de Nederlandse artiesten. En ik vraag me dan af, als je journalist bent, moet je toch een beetje onafhankelijkheid betrachten. Maar je was huisvriend van André Hazes. Van, hoe heet die, van de verscheurde brief?
Koos Albers.
Koos Albers. En nog een paar van die types. Maar dat maakte niet uit. Ik bedoel, als Hazes over de schreef ging, kon je dat ook schrijven.
Ja, nou ja, kijk, laat ik het anders zeggen. Ik praatte over een tijdje geleden. Hè?
Ja.
Daar werden de blaadjes gevuld wel met dat het moeilijk was en dat het zwaar was. Maar kijk, nu is het bijna page 3 Engeland. Toen ik voor de showbiz blaadjes schreef, was het echt allemaal nog tranquilo en best wel zoetsappig en gedoe. En niets veel aan de hand. Tegenwoordig is de concurrentie met shownieuws, met boulevard, met al dat soort programma's en online. En dat elk nieuwtje, elke natte wind is nieuws. Ja. En dus iedereen jaagt er ook op af. Dus alles komt nu meteen in de openbaarheid. Dat vroeger was echt wel een beetje sympathieker.
Ja. Ja, we gaan even luisteren naar jouw wijlen, jouw vriend.
Ah, Dre.
Dreetje senior.
Ja, en wat junior had ik op schoot.
Oh ja?
Ja, die kleine zat bij mijn schoot natuurlijk. Ja.
Wat mag het zijn?
Nou, laat me gewoon de vlieger doen. Dat vind ik
de vlieger?
Ja, natuurlijk, gewoon een klassiekertje.
Komt-ie, de vlieger.
Mijn zoon was gisteren jaren. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger, en die heeft hij ook gehad. Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, nee, daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief om mijn moeder, die hoort. Deze brief vind ik vaak aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij niet meer. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. En als zij dan leest, hoe ver ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoort.
Met een verzoeknummer van Tino Stuy, die hier aan tafel zit bij...
Ik heb overigens nooit een plaat van hem gekocht, hè?
Nee, dat hoeft ook niet.
Nee, maar dat wist je, dat zei ik ook tegen.
Maar die kreeg je toch gewoon?
Ik koop die kutplaten niet van jou, Dre. En toen kon je ook heel hard toe lachen. Maar ik heb nog nooit iemand gezongen die als... Ik heb nooit iemand gekend die als hij zong... want ik ben veel meer van Bruce Springsteen en The Doors. Ik hou van echt iets andere muziek. Ja. Het enige mooie album dat als ik ooit van anderen heb genomen, als Dit is wat ik wil, was een blues cd. Met Cas Lux, met Herman Brood en zo. Jan Akkerman. Met die ik ook... goed dat je erover begint. Daar kan ik ook nog een mooi verhaaltje over maken in mijn volgende boek. Nee, maar dat was aardig, dat is een aardig gezelschap. Herman Brood, Cas Lux, Jan Akkerman, André Haas en ik aan de bar. Met wat jenever en een klein glaasje bier. Dit is wat ik wil.
Over jenever gesproken. Hoe is het met je lever?
Ja, goed.
Ja?
Ja, nee, ik ben een gelegenheidsdrinker.
Oh, oké. Nou, nee, maar ik wil niet zeggen dat het boek doordrinkt is van alcohol. Maar er wordt wel aardig wat weggetikt.
Verdoven is beter dan genezen.
Dat hoort bij het vak, neem ik aan.
Nou ja, dat is wel. Ja, kijk, op het moment zeker. Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Maar thuis drink ik geen druppel. Behalve een glaasje eigen gemaakte limoncello, Frans.
Oké. Wat saai. Zeg, het boek opent met een intro van jouw vriend. Michel van Egmond, ja. Wie kent hem niet van zijn boeken. Daarmee is de toon gezet, hè?
Ja, ik denk, ja dat ja, denk
enig
ik, ja.
Enig verhaal over die neus.
Ja, er zat in ieder geval één leuk verhaal in van Michel. Als je niet koopt voor die stukjes van mij, moet je het voor het verhaaltje van Michel kopen. Ja, dat is buitengewoon grappig. Ik sta ook op de tweede plaats thuis, helaas.
Ik doe even het introotje voor het idee, hè? Ja. Het heet Wasserneus, is dus van Michel. Het was op een dinsdagmiddag halverwege de jaren 90, ergens in Brazilië. We zaten aan de rand van een zwembad. Nou, dan heb je de pool, pooljournalist. Hey, zei Tino, nadat hij me eerst een tijdje vanaf zijn lichtbed had aangestaard. Weet je eigenlijk dat je helemaal geen neus hebt? Ik vond het een vreemde opmerking. Michel dan, hè?
Ja.
Tino niet. Nee, echt, zei hij, je hebt echt geen neus. Ik besloot er maar verder niet op te reageren. Dat was niet eens zo gemakkelijk, want sinds die dag ontwikkelde Tino de gewoonte om mij niet langer met mijn voornaam aan te spreken, maar als man zonder neus. Ik ga even lunchen. Gaat de man zonder neus ook mee? Man zonder neus misschien nog een biertje? En op het strand, nou, de man zonder neus mag zich wel dik insmeren vandaag. Nou, en zo gaat dat verder. Het is eigenlijk hilarisch. Maar dat geldt ook voor de verhalen die in jouw boek staan. Althans, de meeste verhalen hebben toch een komische ondertoon. Hoewel, af en toe gebeuren er ook wel hele heftige dingen.
Ja.
Hè? Ik bedoel, je zit ergens in Colombia met gewapende types om je heen. En dan moet je naar de wc en dan durf je niet eens.
Ja, ik durfde wel. Martin Gauws die durfde niet.
Oh.
Nee, maar dat was wel grappig.
De lafaard.
Nee, die zat net heel groot te doen dat hij 145 dierencrematoria had. En die zat er zo een beetje op te blazen, als grote meneer. En ik ben dol op Martin. Maar het is een beetje een alfamannetje natuurlijk. Hmm. Die zat er helemaal groot op te blazen. En wij zaten op een strand in Cartagena, in Noord-Colombia. En op een gegeven moment zaten allemaal mannen met machinegeweren om ons heen. En wij dachten, ja, waarom? Wij zaten op ongeveer de allergevaarlijkste plek van Colombia op dat moment. Die zaten ter bescherming van ons. Ik zal het nooit schrijven. Martin die moest naar het toilet. En dat was 50 meter lopen in een soort schemer naar een strandhutje. En die zei, Tino, ja, wil je met me meelopen naar de wc? Ik wil best met je meelopen, maar niet denk, als ik me niet denk om welke reden dan ook. Nee. Dus dat was de enige keer dat ik een chaperone met Martin samen zijn gaan plassen. 50 meter overbruggen, dat was de engste 50 meter in mijn leven ongeveer.
Ja, een verhaal wat mij trof, was het verhaal over Beatrix. Dat vond ik bijzonder en wel omdat het geeft iets bloot. Over Beatrix. Een beetje een merkwaardige combinatie, bloot en Beatrix. Maar over de relatie die je met hem had. Die eigenlijk niet bestond, maar dat toch was. Als ik het zo mag uitdrukken.
Ik vond haar uiteraard een bijzondere vrouw. En wij waren de bladen, zeg maar. De amusementsbladen waren natuurlijk altijd in leg in Oostenrijk. Om foto's te maken van de koninklijke familie. En vroeger deden ze daar een fotouurtje. En op een gegeven moment stopten ze daarmee. En dat betekent eigenlijk dat die bladen stuurden al de fotografen, de zogenaamde paparazzi, om foto's te maken van het koningshuis.
Ja, ja.
Maar die hadden natuurlijk allemaal rechercheurs bij zich, dus die konden afspreken met walkie-talkies. Er staan twee, Joop van Tellingen en zijn kameraden staan beneden bij lift nummer 4. Dan gingen zij eraf bij lift nummer 3. Dus het werd een soort jacht op die ene foto. En toen, ik weet nog goed dat de fotograaf zei tegen mij, hier heb jij een camera. En ik, hoezo heb ik een camera? We moeten ons opdelen, want dan kun jij misschien ook een keer een foto van haar majesteit maken. Ik denk, ja, dat kan ik helemaal niet, man. Ik ben toch een paparazzi.
Maar je had haar al eerst in de kapsalon zien zitten met alle krullen.
Ja, we hebben ooit bijna een foto van haar kunnen maken onder een kapsel. Dat hebben we niet gedaan. Hebben we niet gedaan. Dat was die foto's de hele wereld overgaan, maar dat hebben we maar niet gedaan. Nee. Maar goed, het grappige was dat ik stapte in een lift en per stom toeval stapte ik in een lift samen met Beatrix, de skileraar en iemand van de beveiliging. Maar zoals je weet is de skilift heel klein, dus ik stond gewoon recht tegenover Beatrix. En ik had een camera op mijn buik hangen met een telelens, zo groot als mijn onderbeen ongeveer. Dus ik kon moeilijk zeggen dat ik daar fotootjes had maken van mijn eigen skivakantie. Dus die wist meteen wat ik daar kwam doen. Ja. Dus dan kreeg je een heel ongemakkelijk verhaal. Van een meter afstand, Beatrix die me vol aankijkt. En ik kon alleen maar zeggen, ja, ik keek er aan. Ik keek er een beetje aan besmuik van, ja, ik weet het ook niet. Zeg jij het maar, weet je wel. Ja. Ik keek een beetje aan. En toen begon ik ook een beetje heel zachtjes pompidompidom te roepen. En toen moest ze ook lachen, toen begon te pompidommen. En die regisseur moest ook lachen. Ja, er staat hier een man van 2 meter met een heel groot fotostel te pompidommen. Ja, we stonden allemaal te pompidommen, ja. Je kent het lelijk gevoel in de lift wel.
Ja.
En toen stapte ik uit en toen... dat kan niet zomaar... Dat heb ik niet. Ik ben niet zo brutaal.
Nee.
Dus toen keek ze me aan en ze zei, toen knikte ze met haar hoofd zo. En ik zeg, ja, voel ik nog een keer een stukje naar achter, mag ik? En toen keek ze me aan. En ze keek me zo aan met een blik, jongen, maak nou die foto. Dus, en ze stond echt te treuzelen.
Maar
weet je wel?
Toen zat ze in de boot, geloof ik, hè?
Sorry?
Toen was je al uit de lift.
Ja, uit de lift. Ze stapte uit de lift. En ze had zo weg kunnen skiën. Ja. Dat deed ze niet. Ze keek me aan. Ze draaide nog een keer om de as. Ze treuzelde met de skietjes. Ze dacht ook, ach, die jongen. Kijk hem nou staan, die sukkel.
Stuntelaar.
Die stuntelaar. Die kreupel stuntelaar. Dus liet ze mij die foto maken en gaf ze me een knipoogje toen ze wegskiede. Ja, fantastisch. Ja.
Ik drukte een paar keer af en haalde de voorpagina van het blaadje.
Ja.
Beatrix draaide 2-3 keer om haar as, zelfs voordat ze deze kluns in ieder geval een geslaagd foto had. Vlak voordat ze wegskiede, keek ze nog even om. Knipperde met 2 ogen ter afscheid en goedkeuring. En daarom alleen, is Beatrix mijn majesteit. Wat een topwijf.
Ja, het is een topwijf. Ja. En haar zoon was toen ook wel mee. Die Willem-Alexander een stuk jonger.
Ja.
En dat was natuurlijk een rotzak. Want die ging alleen maar in die oude Ford Scorpio met AA-platen scheuren. En wij erachteraan slippen, handrem trekken. En die kreeg de middelvinger van de koning, hoor.
Ja, okay.
De achtervolgingen door de sneeuw, door sneeuwwallen, scheurend. Wij in zo'n huurauto, hij in die Scorpio. 4-wiel aangedreven auto van het paleis. Ja, hij vond het natuurlijk tof.
Het is dat er hier geen biertjes op tafel staan. Anders hadden we... Was dit gewoon zo'n...
Koupils, ja.
Koupils, dan hadden we... zo'n cafégesprek. Van weet je nog? en toen... Maar goed, je hebt het allemaal opgeschreven in dit ontzettend leuke boek. Waarin je ook beschrijft wat je allemaal meemaakt met Nederlandse sterren. Met bijvoorbeeld Daphne Dekkers.
Ah, Daffy.
Daffy. Double D.
Ja, noemen ze zelf Double D.
Maar ze beleefde een angstig avontuur met jou.
Ja. Ja, kijk. Wij maakten toen een programma, ik werkte toen net bij Veronica, volgens mij maakte een programma Reisrechts Expedition. En toen moesten allerlei rare avonturen, dus we gingen mountainbiken in Noord-India, we gingen bungee jumpen in Nieuw-Zeeland, allemaal dat soort dingen. En dat werd gepresenteerd door Daphne Dekkers. En zij was natuurlijk een model, toen nog, en volgens mij net met Richard, denk ik, weet ik eigenlijk niet zeker. En wij moesten een beetje aan elkaar wennen, want zij was een, ja, weet je, ja... Toch een beetje, we dachten toch een beetje, god, daar heb je zo'n poppetje. Maar dat viel eigenlijk heel erg goed mee. Dat was wel snel een bikkel. Toen heb ik gezegd, ja...
Een stoer wijf.
Nou ja, als ik aan de voorkant met Nederlandse prestatrices op pad ging... Dan zei ik echt heel... Ja, dat ordinair kan niet. Je moet wel binnen 2 dagen tegen een boom aan kunnen plassen, net als wij. Want anders wordt het niks. Ja.
Dat kon ze.
En dat kon ze. Nee, dus dat was... Maar ja, uiteindelijk...
Heb je nooit gecontroleerd?
Nee, dat heb ik nooit gecheckt. Eens. Nee. Maar goed, het was natuurlijk... Dus we moesten bungee jumpen, shot over river, met speedbootjes, met... En we moesten ook raften.
Ja.
En ik lag voor op de boot en ik had mijn hand ingetaped. Er zat een camera aan mijn hand vast ingetaped. Zodat ik andere beelden kon maken vanaf de voorplecht. En uiteindelijk kwamen we natuurlijk in zo'n rapid in zo'n stroomversnelling en iedereen donderstraalde uit die boot. En toen waren we Daffy kwijt.
Zo.
Maar die was onder de boot gekomen.
Oeh.
Dus uiteindelijk heb ik haar met mij... dat moet je voorstellen, ik had een camera aan mijn hand getaped. Ik moest zelf ook zwemmen en ik trok mezelf aan de boot. Toen heb ik haar met één hand, ik dacht wat gezien te hebben. Toen heb ik hem met één hand uit het water getrokken. En toen kwam ze wel een beetje al licht blauw en rood aangeslagen boven water na ademhappen. Dus ja, dan krijg je weer zo'n moeilijke showbiz van aan de dood ontsnapt. Maar ik heb er wel behoorlijk
aan
gehad. Deze was redelijk, die zat er behoorlijk onder in een, ja. Dus ja, nee, goed, dat soort gekkigheid.
Ja.
En we waren goed verzekerd. Niet. Ik heb iedereen altijd veilig thuisgebracht.
Ja.
Ja.
Nou, en zo hoort het ook. Ik bedoel,
ja, toch?
Ja, dat lijkt mij wel, ja. Wat is dan je meest indrukwekkende reis geweest? Want je hebt er heel wat op je naam staan, op je palmares. Waarvan denk je, nou, dat...
Oh.
Ja, dat, die vraag had je...
Nee.
Kunnen zien aankomen.
Ja, maar toch heb ik niet over... Nee, ja, moet je eerst zeggen dat ik daar niet over nagedacht heb. De meest indrukwekkende reis.
Ze waren natuurlijk allemaal op de een of andere manier.
Nou ja, wat ik denk dat de specials die we maakten met Veronica, met Peter Stuyvesant, dat die wel indrukwekkend waren, maar vooral vanwege de megalomaanheid van de reizen. Jij bent ook wel eens meegegaan met zo'n reis. We zijn op een gegeven moment met een Catalina, met een watervliegtuig, zijn we de wereld overgegaan voor Peter Stuyvesant reizen. En ik weet niet of jij toen meegevlogen bent.
Ja, zeker. Nou, ja. Ik heb de foto's nog. Ja.
Nou, dat bedoel ik. Zeg maar eens dat niet indrukwekkend was. Ja, en dan vlogen we op Brazilië. En dan stond er een watervliegtuig. En dan gingen we mee vliegen. En dan keken we naar beneden. En zeiden we, misschien is dat een leuk eilandje om te gaan landen. En dan landen met een watervlieger op een eiland. En dan werden er tafels aan elkaar geschoven. En dan werden verse kreeften uit zee gejaagd. En daarna gingen we weg met de watervlieger. Alsof je met een taxi op Draconia aankwam. Dat was vrij idioot. En die specials, daar was natuurlijk heel veel geld.
Ja.
Heel veel budget. Dus voor, ik weet nog dat wij een Veronica special maakten, hadden we 2 speedboten, een Scarab, een jacht en 2 helikopters.
Zo.
En wat windsurfers. En daar mocht je dan een filmpje mee maken. Ja, dat gaat helemaal nergens meer over, Frans. Dat is echt te bizar voor woorden.
Maar is het niet zo dat je dan op een gegeven moment, als je zoveel meemaakt, zoveel mensen spreekt, zoveel avonturen beleeft, dat je een beetje geborneerd wordt, dat je het allemaal wendt en er niet meer van opkijkt. Of dat je het als de gewoonste zaak van de wereld beschouwt. Dat je de wereld overvliegt en bijzondere mensen interviewt.
Nee, maar het maakt me niet blasé. Nee, blasé. Nee,
dat is het woord, ja.
Ja, nee, goed. Okay, nee, geen zins. Nee, want sterker nog, ik denk dat je juist het kleine, daarom vind ik het zo leuk, het Hollywood aan zee, weet je wel. Je moet niet bij de hand gelopen doen aan de haringkraam in Zandvoort. Dat moet je gewoon niet doen.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Dat is toch allemaal flauwekul. Leuk dat jij een beetje uit een helikopter bent gesprongen vorige week. Maar doe lekker normaal, joh. En gewoon in de rij wachten op je haring. Je bent, weet je wel, hou op. Nee, dat is natuurlijk ook een beetje wat ik wel probeer. En, nou ja, goed, we kennen elkaar ook al enige tijd. Jan Blazer, God hebben zijn ziel. Dat vond ik trouwens een bijzonder grappige man.
Oh.
Te vaak vergeten, Jan Blazer.
Ja.
Die had een mooi woord voor ketelruis. De ketelruis komt mee.
Dat komt in je boek.
Ja, de ketelruis. Dat heb ik van Jan Blazer gepikt.
Oh, okay.
En die zei 2 dingen. Die zei, iedereen begint als Eva. Waarmee die begint op de poster. Elke poster staat en vele anderen. Dus iedereen begint als Eva.
Ja.
En die had een hekel aan de ketelruis. En daar heb ik veel van. En waar ik ook veel van geleerd was George Baker.
Ah.
Hans Bouwens,
ja.
Die heeft mij geleerd hoe belangrijk familie en vrienden zijn. En niet die onzin van op een podium staan. En Little Green Bag en toestanden. En vind ik het hartstikke leuk. Leuk voor de bankrekening ook. Maar er zijn wel andere dingen belangrijk in het leven. En dat is be yourself.
Alles is betrekkelijk.
Nou ja, dat is wat je ervan... Dus vind ik dat kleine interessanter dan het grote, zou ik maar zeggen.
Ja, duidelijk. Over geld gesproken, hadden we het net over. Er komt ook een bedrag van 40.000, ik meen gulden, voor in je boek. En dat werd aangetroffen in een laadje van een hotel, kamer en onder het matras.
Ja.
En dat was een zakgeld van Rob Oud.
Ja.
Vertel eerst even het verhaaltje en daarna wil ik graag van je weten wat er met dat geld is gebeurd. Want dat staat er niet in.
Oh, nee, daar hebben we drankjes van gekocht. Nee, geen zin. Nee. We waren voor een of andere... ik weet niet meer of we nou, weet ik veel, de Maagdeiland. Ergens waren we. En Rob Oud die kwam ons invliegen.
Ja, Thailand toch?
Oh ja, Thailand. Ja. Vaak met Jaap Buijs.
Goeie vriend van Rob.
Ja, en ook van mij. Jaap was de artiestenmanager van Volendam, van de Cats en Jan Smit en alles. Een hele bijzondere man.
Zeker.
En dat is een kameraad ook. En Rob die vloog wel eens in met zo'n special. Dus we hadden weer een special met, weet ik veel, Geert Joling en weet en Luf in Thailand. En dat ging wel, we jaagden ze overal naartoe. Een beetje filmen, muziekje eronder en klaar. En Rob kwam daar, maar die moest een ene vanwege Veronica, want dat was natuurlijk omroepvoorzitter, moest hij naar Amerika vliegen. Dus die moest heel snel moest hij verdwijnen. Vliegtuig geregeld. En dan moest, weet ik veel, voor de rechten van kabel-exploitanten, weet ik veel, naar New York vliegen. Ja, dat kan. Hè. Maar Jan van Doren, destijds ook programmadirecteur bij Veronica, die zei, Tino, we moeten even langs de kamer van Rob, want hij vergeet nog wel eens dingen. Ik zei, wat bedoel je daarmee? Nou, Rob is gewend om hier en daar wat geld neer te leggen, omdat hij altijd wel wat uit wil geven. Dus toen, ik zeg, meen je, ja, en Rob is nog wel een geoud, dan vergeet hij dat soort dingen. Toen zijn we ook op zijn, wij moesten Rob uit zijn kamer nog even nalopen. En toen lag er, weet ik veel, 15.000 mark in een laadje onder een bijbel. Toen lag er 10.000 gulden. En er lag gewoon iets van 40 mil aan baar geld. Wat hij dan gewoon erg, ja. Ja, luister, als het pocket money is voor zo iemand. En als hij ermee, waarschijnlijk wil hij er iets mee, geen idee. Of het gewoon. Ik weet het niet, sommige mensen bang dat hij tekort kwam. Ik heb geen idee.
Nee, dat zou best kunnen. Maar wat is er met het geld gebeurd?
Oh, dat heeft Jan natuurlijk gewoon keurig meegenomen en teruggebracht. Ja.
Oh, okay.
Nee, we zijn keurige mensen natuurlijk. We hebben het teruggegeven.
Ja, dan is het goed.
We hadden het kunnen houden. Hij was het waarschijnlijk niet kwijt. Waarschijnlijk was iets gewoon.
Ja, ja, ja.
Dat hebben we niet gedaan.
Overigens is deze anekdote niet doorgedrongen tot de biografie die Bert van der Veer over hem heeft geschreven. Want daar stond het niet in.
Dus nee, maar hij was er ook niet bij, Bert.
Nee, maar goed, als je een biografie schrijft, dan mag dit detail mag niet ontbreken. Ik vind trouwens, maar goed, dus ja. We hebben hem al bij goed gekend, Rob.
Zeker.
Die biografie, die voldeed niet echt aan...
Oh, ik heb het niet gelezen.
Zou ik ook niet doen, maar goed. Oh. Dat even terzijde. Sorry, Bert. We gaan even terug naar het boek en naar de mensen die je daarvoor hebt geïnterviewd. Want we komen weer in de buurt van een tweede plaatje. En dat was, ik kan toch vast verklappen wat dat is. Dat is de heer Schumann, de Nederlandse Elvis Presley.
Ja.
En dat had weer te maken, denk ik, met dat verhaal van die 40.000, of niet?
Nee.
Dit was wat dan. Ja, er staan 48 verhalen, dus ik ga ze misschien af en toe een beetje door elkaar. Dat vind je niet erg.
Wij worden iets ouder, Frans. Ja. Ik ben al blij dat ik niet over mijn schoenen heb geplast vandaag. Dus laten we de dag vieren.
Hey Schumann, wat was daarmee aan de hand?
Ja, dat ook de tijd. Ik heb natuurlijk, er zijn heel veel verhalen uit de jaren 90 en iets later nog. Want dat is de tijd dat alles nog kon. Dat de plaatsenmaatschappijen geld hadden. En dat er nog van alles was. En dat er ook een clips werden gemaakt. Dus en René, wat ik een hele lieve jongen vond en vind. Die mocht een plaat opnemen in Brazilië. En met Leon Gandelman, dat was een man die ook met Paul Simon en Sting had gespeeld in de studio in Brazilië. Dat kon niet op. Dus wij werden ook ingevlogen om daar stukjes over. Dus de grote Jip Goldstein, popjournalist, die was daarmee. Ik heb een week lang met Jip in Brazilië gezeten en van hem geleerd hoe je sigaren rookt. Dus konden wij naar de studio, maar de studio was voor ons natuurlijk nauwelijks interessant. We hadden dat stukje ook in Nederland, Frans, we hadden dat stukje ook in Nederland kunnen tikken hoor, gewoon.
Ja, ja.
En een telefoontje interview kunnen doen, maar zo ging dat niet. Dus dan kreeg je gewoon een mooie grote pagina aan de Telegraaf. En ik schreef, weet ik veel, 3-4 bladen tegelijk. Dus dat was, ja, dus ik heb daar die opname van René Schumann meegemaakt in Brazilië. Ja, dat was een megalomaan, gek gewoon. Het is echt niet meer te beschrijven wat allemaal kon.
Nee, hij is nu weer een beetje in de vergetelheid geraakt.
Nou, hij treedt nog steeds op. Ja. Hè? Vergis je niet, samen met Angel Eye, met zijn lief, treedt hij...
Okay. Sterker nog, hij treedt nu op in het programma Paperback Radio. Dit is René Schumann. Across the street, the river runs. Down in the gutter, I've been slipping away. Love me still exists in a lot of pains, running under cover of a helicopter blade. And flames are getting high, an effigy burned out of bridges of my memory. Love me still be alive somewhere, some way. Way down in the deer,
that steel towns away. For the rhythm of my heart has beaten like a drum, for the words of you roaming off my tongue. Oh, never will I roam, and I know my pace is going. When the ocean meets the sky, I will be sailing. Photographs and kerosene light up the darkness, light it up, light it up. I can feel the touch of your thin blue jeans running down the alley. I got my eyes on you, babe. Now the rhythm of my heart is beating like a drum, with the words I love you rolling off my tongue. Oh, never will I run. Now I know my place was spoken. When the ocean meets the sky, I'll be sailing. Oh, oh, I got lightning in my veins, shiver like a handle of a slot machine. Love may still exist in a lot of places. I'm janking back the handle, no expression on my face. For the rhythm of my heart is beating like a drum, with the words I love you rolling on my tongue. Oh, never will I roam, when I know my place is home. Where the ocean meets the sky, I'll be sailing. For the rhythm of my heart is beating like a drum, with the words I love you rolling on my tongue. Oh, I never will I roam. Now I know my place is home. Where the ocean meets the sky, I'll be staying. Yeah.
Dit is een van de nummers die René Schumann heeft opgenomen in, voor de cd die, die toen gemaakt werd in Brazilië. Wij praten nog steeds, en gelukkig maar, met Tino Stuy over zijn boek Hollywood aan Zee. Vermakelijk, kostelijk en ook informatief wat betreft een kijkje achter de schermen in Hollywood, in Hilversum. Want je hebt zoveel meegemaakt dat je zelfs met een tweede boek gaat komen.
Ja.
Ben je er al mee bezig?
Ja, zeker. Ja, ik heb alweer 35, 40 stukjes liggen, denk ik.
35?
Ja, zoiets.
En dit zijn er, ik vertelde het net, iets van 58 of zo.
Ja.
Ongelooflijk. Het tweede gedeelte, zei je net ook al, dat is wat dat wijkt af van al die spectaculaire avonturen in de wereld van de internationale showbiz.
Ja.
Maar dan blijf je dicht bij huis.
Ja, dat vind ik wel, ja.
En wat heeft je gemotiveerd om dat te doen? Want je kan natuurlijk eindeloos blijven verhalen over al die spectaculaire dingen die je hebt meegemaakt. Maar in dit geval ging het over een haringje halen bijvoorbeeld.
Ja.
Wat was dat?
Oh, dat weet ik niet eens. Wil ik een stukje voorlezen?
Ja, dus
mag ik een stukje voorlezen? Kom, zal ik een stukje voorlezen?
Ja.
Weet je wat mag je zelf eentje uitzoeken of wil je er eentje uitzoeken?
Nee, zoek jij maar uit. Ik vind het prima.
Even kijken.
Maar een goed duidelijk voorlezen.
Ja.
Niet binnensmonds mompelen en zo.
Ja, maar ik ben te verlegen voor dit soort shit.
Nou ja, dat maakt niet uit. Ik sleep je er wel doorheen.
Oké, dankjewel. Even kijken.
We zoeken even naar het juiste verhaal. Heb je iets in het hoofd wat je graag wil?
Ja, ik vind het wel leuk om deze te lezen.
Oké, ga je gang.
Dit heet Hoge Noot, heet dit.
Hoge Noot, met een D.
Ja, zeker. Daar stond hij, blauw met bruin, een wit dakje, pal voor ons huis. Je kon er niet omheen. Een Dixie. Het festival en klustoilet. Ik moest meteen denken aan het hilarische bananensplit filmpje van Ralf Inbar, die ooit bij topvoetballer Søren Lerby een telefooncel op zijn oprit plaatste. Er werd nergens verbouwd bij ons in de buurt, dus we keken het een dag of drie aan, om er toen toch maar een belletje aan te wagen. Dixie met Debbie. Hoi Debbie, er staat een Dixie voor onze neus en we weten van niets op nummer 30. Ja, die is besteld door een aannemer nummer 30, dat klopt. Kun je me vertellen wie die aannemer is? Nee, dat kan echt niet. Privacy, hè? Nou, dat lijkt ons wel. Er staat een enorm toilet voor onze neus, Deb. Nee, mag niet. Na enig aandringen bij deze computer 6 no-mevrouw op licht dwingende toon werd uiteindelijk toch naam en rugnummer van een bouwbedrijf uit Almere verstrekt. Met Henk. Hi Henk, kan het zijn dat we jullie bij ons een Dixie voor de deur hebben laten zetten? En zo ja, kun je me ook zeggen waarom? Ja, dat is best gek. We waren hem al kwijt. Welk nummer? 30. Ah, We hebben hem voor 130 besteld. En nu? Ja, dat is eigenlijk best gek, want iemand moet voor zo'n Dixie tekenen en de sleutel in ontvangst nemen. Het is natuurlijk geen openbaar toilet, dat kan helemaal niet. Staat die open? Ja, wat een prutsers. Dixie, met Debbie. Hi Deb, daar zijn we weer, we zijn eruit. Jullie hebben hem zonder aftekenen op de verkeerde plek geplaatst. Kun je hem even weghalen? Nou, dat gaan we dan zo snel mogelijk doen. Mooi, dankjewel. En wat zeggen we dan? Hoe bedoel je? Nou, klein excuusje, lijkt me op zijn plaats. Er staat al een week een poepdoos in mijn tuin. Nou, technisch gezien staat hij niet in jullie tuin, dus een excuus kunt u vergeten. Nu staat hij er nog steeds en hij is ready to roll. Ik nodig hierbij al mijn Facebook-vrienden uit, met en zonder hoge nood, op nummer 30. Ik wil hem natuurlijk niet ongebruikt retour laten gaan naar onze nieuwe vriendin Deb. Je weet wat ze zeggen bij dit servicegerichte topbedrijf. De Dixie is soms half vol en soms half leeg. En ik wil ze niet teleurstellen.
Dixit Tino Stuy uit Hollywood aan Zee. Ja, ik zou eigenlijk willen eindigen met een verhaal wat ik het allerleukste vind. Maar ik kan geen keuze maken. Maar dat maakt niet uit, hè?
Nee.
Oh ja, daar moeten we toch nog... Dat vond ik toch ook wel heel apart. En daar... Hoe lang hebben we nog, Ray?
6 minuten.
6 minuten. Nou, dan moeten we in ieder geval nog de... Let op. Slipjes van Katja gaan bespreken.
Ja.
Want ons vriend Menno Buug heeft jou geïnspireerd tot wel iets bijzonders. Leg het zelf even uit.
Nou ja, dat was... Menno Buug, die woonde in Zandvoort samen met mijn tante. Mijn jongste tante. En dus kende ik Menno goed.
Ja.
En Menno werd groot in 06 lijnen. Dat was de tijd dat alle kranten vol stonden, pagina's vol met hijgende herten en gedoe.
Huismoeders,
zijn dolopje, allemaal gekke teksten. En hij verdiende daar aardig zijn brood mee, want dan zaten we wel eens, ik ben ook wel eens een avond bij hem thuis geweest, en dan drukte hij een heel slecht cassette-recordertje in, en dan moet je een soort geile verhaaltjes voorlezen, en die zette hij er dan op, en dan betaalde je gewoon een gulden per minuut of zo. Dus dat fenomeen kende ik, en op een gegeven moment had hij een hij nam mij mee naar het postkantoor in Zandvoort. En dan liet hij zien, nou, dit is de lijn, ik heb, wil je mijn slipje kopen? Ik zei, pardon? Hij had dus een 06-lijn bedacht. En dan kon je, als je een tientje opstuurde, dan kreeg je dus een gedragen slipje opgestuurd. Er zijn mensen die dat leuk vinden, Frans.
Ja, ik heb ervan gehoord, ja.
Nou, oké. Nou, dus dat was zijn businessmodel. Maar wat deed hij dan? Dan ging hij naar de Zeeman. Dan kocht hij slipjes van 60 cent. Ja, dit wordt een vies praatje. Daar smeerde hij een likje gecondenseerde melk in. En vouwde hij hem dubbel en stuurde hem op de post naar je toe. Dus hij maakte dat vakje open op postkantoor. En er kwamen echt honderden enveloppen met tientjes. Nou ja, dat was natuurlijk een onwaarschijnlijk businessmodel. Overigens, daaronder zat er een vakje. En dat was, ik heb in mijn broek geplast. En daar ga ik verder niet op in wat hij daarmee deed. Maar
dat kostte mensen, 25 gulden.
Dat is 25, ja. Maar mensen zijn ziek, Frans, dat weet je. Maar goed, hij had daar niets mee. Maar het was zijn businessmodel. Ja. Menno was gewoon echt wel een beetje, zelfs een beetje preuts.
Ja.
Maar dat verhaal vergat ik natuurlijk niet. En toen ik eenmaal bij BNN werkte, toen maakten wij op een gegeven moment, hadden we een serie bedacht. Dat heette BNN Family. Dat was een soort, want ze hadden toen destijds de Pfaffs. En de Adam Curry had, dus iedereen had zo'n reality show. Toen hebben wij bij BNN een reality serie gemaakt. Die heette BNN Family. Met Jeroen Pauw. En als Jeroen Pauw dan de deur open ging, zagen we drie blote vrouwen wegrennen. Want dan speelden we natuurlijk met de waarheid. Dat hij zo womanizer was.
Ja, ja.
Ruud de Wild was een beetje een rare man. Katja, Britje was de ijskoude bitch. Katja was het warrige seksgodinnetje. Dus we hadden ze allemaal een rolletje gegeven. En toen had ik bedacht, ik zei, nou, vond je dat leuk? Ik ga nu een raar verhaal vertellen. Maar stel nou, Britje, jij gaat voor de scène. Pik jij zogenaamd een slipje van Katja en gaat dat op een website in de verkoop aanbieden. Ze zegt zo, hoezo? Ik zeg, nou, geloof me nou, dat is ooit een keer gedaan. Dat meen je niet. Dat vonden ze allemaal zo grappig.
Ja.
Dus dat zijn we gaan doen. Dus slipjes van Katja hebben we toen bij BNN op de website gezet als ledenwerfactie. Frans, dat is de beste ledenwerfactie volgens mij van BNN ooit geweest. Er kwamen honderden mensen die lid wilden worden van BNN, omdat ze dachten dat ze gedragen slipje van Katja of het gewoon grappig vonden.
Maar wat kregen ze dan?
Nou, dan kregen ze, onze afdeling marketing zaten ze met vier dames tegelijk, zaten ze slipjes van de Zeeman in te pakken. En dan zetten ze dan een handkusje op met lippenstift. Dat werd opgevouwen en voor €5,67 werd je lid van BNN. En kreeg je een Zeeman slipje met een kusje van iemand van de marketingafdeling erin. Ja, hilarisch. Er waren honderden per dag. Dus nog steeds dikke chapeau en een grote groet aan mijn oud-oom zeggertje Menno Buug voor deze grappige wiets en fitspot.
God hebben zijn ziel.
Ja, zeker.
Maar denk je dat dat ook zo is? Want hij heeft natuurlijk toch wat merkwaardige programma's op de televisie geslingerd.
Ja, dat was natuurlijk ook te bizar. Dat seks voor de boeg, dat was echt niet normaal was dat. Dat is de eerste keer dat dat gebeurde. Dat werd in de kelder bij Veronica gemaakt in de trekstudio. En de eindredacteur van dat programma had ook geen idee wat er gebeurde. En toen hebben wij het eerste keer dat hij kwam met dat verhaal. De telefonist van Veronica zei, kunnen jullie nu stoppen met die gekke gaan? Want de telefooncentrale vliegt eruit. Die had nog nooit zoveel gebeld. En wat hadden ze toen gedaan? Ja, ook wel een gek verhaal. Ze hadden, vroeger had je een Zema, dit is een Zema buzzer, zo'n triller, weet je wel. Ja, ja. Als je dat belde, ging dat ding, dat hadden nog geen triller. En die ging dus zoomen en trillen. En dat was het verhaal. Er was een dame te gast in het eerste programma. En die had een Zema buzzer tussen haar benen gestopt. Zo. En die zei, dit is mijn 06-nummer. Ik wil graag dat je nu gaat bellen. Frans, die semafoon die heeft een week lang trillend in de vensterbank bij Veronica gelegen.
We moeten hiermee stoppen.
Dat lijkt me ook. Tino, dit is voor niemand leuk.
Nee, het loopt echt de spuigaten uit. Ik kan wel zeggen dat ik heel erg benieuwd ben naar je volgende boek. Want als het net zo vermakelijk en interessant is en leuk opgeschreven, dan weet ik zeker dat ook dat een succes gaat worden. Wij spraken in deze aflevering van Paperback Radio met Tino Stuy over zijn spraakmakende boek Hollywood aan Zee. Ik wens je heel veel succes met het vervolg.
Dank je wel.
Dank voor je aanwezigheid. Ja, en leuk je weer eens een keer te hebben gesproken.
Heel graag.
Tot de volgende keer.
Dank u zeer.